Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom bij VSR, voorheen schaamteloos van Stedelijk. De podcast over alles dat je wel bent, maar niet wil zijn. Mijn naam is Doortje Smithuizen, tegenover mij zit Perre van den Brink. En zoals iedere week houden wij onze luisteraars een spiegel voor en onderzoeken we de paradoxale relaties met de systemen om ons heen.
Over geld praten is nooit makkelijk en al helemaal niet met je vrienden. En toch is het heel belangrijk dat we dat gaan doen. En daarom gaan we vandaag op zoek naar de nieuwe etiketten om te praten over geld met je vrienden. Maar eerst gaan wij naar de actualiteiten.
We hadden vorige week, vlak voor eigenlijk de podcast,
Had ik een seksistisch idee.
Had jij een seksistisch idee? Had jij een marketing idee? Mm-hmm. Je had er eigenlijk twee. Eén was die leesclub,
ja,
die ik toen ben gaan uitvoeren.
Ja.
En de andere was Hotte Mensen Lezen Kapitalisme.
Oh ja,
hoe is het daarmee eigenlijk?
Ik heb van jouw uitgever heb ik één inzending gekregen.
Dat is
verder waren de krekels nog net niet bezig. Het leek mij dus wel leuk om tijdens die avond eigenlijk een goed gefotoshopte soort muur met... Dat we eigenlijk gewoon de hele wall van Hot Dudes Reading rippen en daar jouw boek in
dat
eigenlijk de achtergrond, de backdrop van het event is.
Nou ja, over het event dus. We hadden het erover dat... toen hadden we dat gezegd. En ik zei toen daarna van ik heb een soort verjaardagsgevoel.
Ja.
Dat je bang bent dat niemand komt op een verjaardag. En toen hadden zich uiteindelijk 3 mensen aangemeld. Al best wel snel na het online gaan van de podcast.
Dat moet je er wel even bij zeggen.
Toen heb ik
binnen 5 minuten.
Binnen een half uur zo of uur. Toen had ik jullie al geappt van oké, jongens, er hebben zich 3 mensen aangemeld. Van,
volgens mij
is niets voor niemand. En toen op een gegeven moment die avond nog hadden zich 7 mensen aangemeld. Toen dacht ik nog van oké, weet je, als je erbij blijft, dan kunnen we misschien doen we het gewoon klein in ons kantoor en zo. Of desnoods bij mij thuis.
Mm-hmm.
Nou.
Waar zitten we nu op?
Ja, het loopt echt een beetje uit de hand.
Ja?
Ik zei op een gegeven moment tegen jullie van wordt het een project X? Het is nog geen project X.
Mm-hmm.
Maar ik begin wel een beetje. Ik begin hem een beetje te knijpen.
Ja?
Ja, ook omdat ik heb die venue gewoon geregeld. Maar eigenlijk dus een beetje met een mededeling van... ja, waar moeten we aan denken? Een mannetje of 20, 30?
Mm-hmm.
Het is echt veel meer.
Maar waar gaan we op eindigen, denk je?
Meer dan 100 zitten we al.
Heel goed.
Dus daarom dacht ik ook van, moet ik een soort beleid gaan voeren? Dus ik heb in de vorige aflevering gezegd van... je moet binnen een week reageren. Dus dan zou je dus tot vandaag hebben.
Mm-hmm.
Dus ben je nu eigenlijk al te laat.
Ja.
Toen ik dat zei, dacht ik, ja, hoe streng gaan we daarop handhaven? Maar inmiddels denk ik wel, als we dat niet doen...
Waarom zou je dat doen?
Dat anders wel een soort project X wordt.
Ja, maar de meer dan 100 mensen passen in de locatie waar we het over hebben.
Ja.
Het boek is een pamflet.
Dan moet iedereen wel staan.
Ja, maar het is
hebben namelijk ook niet genoeg stoelen.
Ja, dat kan je nog huren.
Ja.
En het boek is een pamflet. Een pamflet moet door zoveel mogelijk mensen gelezen en verspreid worden.
Okay, jij zegt gewoon doorgaan.
Tuurlijk.
Oké.
Ja, het gewoon. Ik begrijp deze vraag gewoon niet.
Oké. Okay. Ik dacht, jij gaat mij nu helpen met het managen. Zo van,
nee.
Dacht van, moet ik het in meerdere avonden gaan opdelen?
Nee.
Het moet een hype
chaos is goed.
Chaos is goed. Oké.
Een rij bij de deur is goed. Nee, we gaan door.
Oké, chaos is goed. Volgende onderwerp. De Atlantic had heeft een naam bedacht voor iets wat ik al heel lang waarneem.
Gecointurmd.
Ja, heel fijn.
Ja.
De Thrive Post.
Ja.
Wat is de Thrive Post? De Thrive Post is als mensen zijn door een break-up heen gegaan, mm-hmm, dat weet je.
Ja.
En dan is er altijd dat moment dat
ze hot terugkomen.
Ja, maar dat ze iets delen. Ze van kijk hoe goed het met me gaat. En vaak is er ook een soort aanleiding. Dus van ze zijn alleen naar India.
Ja,
of ze gaan een marathon lopen.
Ja, precies.
Of, weet je, er is iets waarom ze een soort van...
Het kan ook het subtieler soort paard van Troje zijn. Het kan ook gewoon een soort normaal restaurantbezoek zijn. Maar dat iemand er gewoon echt waanzinnig uitziet.
Ja, dat je weet van, je bent vanavond uit eten gaan voor deze foto.
Precies,
ja.
Precies.
En ik vind dat altijd dus... Ik vind het grappig hoe zo'n type foto in korte tijd eigenlijk zo'n standaard soort Riet de Passage wordt van het leven. Ik zit nu ook meteen te denken, heb ik zelf Thrive foto's vast?
Ja. Jouw boek is een Thrive post.
Ja. Okay. Maar, en dat het dan zoiets al zo internationaal ook zo'n naam krijgt. En dat ik meteen denk van ja, dit doen we allemaal.
Mm-hmm.
We zien het allemaal. We vinden het allemaal gênant. Van de ander, maar toch doe je het ook zelf.
Ja.
Heb jij wel eens gethrived post?
Nee, maar ik zit al lang in een relatie.
Je thrive.
Zakelijke thrive post, telt dat ook?
Ja.
Nee, want dan gaat...
Dat zou misschien kunnen...
Als je failliet bent gegaan.
Zakelijke break-up, of inderdaad zo van... Mattie en Wietse. Een van die twee is er toch... Ja, ik zie altijd die poster steeds van Marieke Elsinga met Mattie of wel Wietse. Ik weet nooit. En dan denk ik, god, hoe zou het met die ander gaan?
Ja.
Die verdient een thrive
post. Ja.
Die is nu marathons aan het rennen in India.
Ja. Maar ik heb denk ik nog nooit een thrive post gedaan. Maar weet je wat je pre-social media had je de thrive conversation.
Oh.
Dus dat je hem eigenlijk in plaats van... post, dat je hem eigenlijk dropt bij een muilezel die hem voor jou verspreidt richting ex.
Zo van, het gaat heel goed.
Ja, en dat tegen een tactisch persoon wordt verteld.
Ja.
Waarvan je weet
de
dat die persoon...
vriend of zo
exact,
die tegenkomt.
Ook een soort algoritme is dat.
Ja.
En die gaat het dan doorvertellen. En dan dat is eigenlijk, dat was ook de thrive post van la lettre.
Wel dat die beter werkt, want het is minder doorzichtig.
Ja, ligt wel een beetje aan je tone of voice. Toch? Van daar kan ook wel een soort heel ongeloofwaardig gevoel uitspreken.
Ik kan ook. Ja, gewoon dat ik niet denk aan. Dat je, weet ik veel, dat je in de Jimmy Woo staat en zegt van. Het gaat zo goed met mij. Dat je de volgende ochtend denkt van. Ik denk dat ze wel door hadden dat het niet helemaal waar was. Maar.
Maar ik denk dat.
Allebei doorzichtig.
Ja.
Volgende onderwerp.
Ja, ik las dus een stuk in de New York Times.
Oh, wat leuk.
Ja, het was lang geleden dat ik een stuk uit de New York Times heb. Ik kan het bijna niet meer uitspreken, zo lang geleden. Dat stuk, dat heet Teen Subcultures Are Fading, Pity the Poor Kids. En dat is eigenlijk een heel leuk geschreven stuk, wat ik iedereen kan aanraden. Maar het is eigenlijk qua narratief is het precies onze de aflevering die wij ooit over subculturen met Youssef Gnaoui ook hebben gemaakt. Yeah. Bottom line van het stuk, voor tieners... Is het in plaats van dat je je overgeeft of helemaal diep in een subcultuur gaat, ben je gewoon een aesthetic. En dat evolueert de hele tijd. Je kan gewoon de ene week dit zijn en de andere week dat.
Ja.
In plaats van dat je echt ergens induikt. Oké, datzelfde take als die wij toen hadden. Maar heel leuk geschreven stuk, dus sowieso een aanrader.
Leuk.
En via dat stuk kwam ik dus op een speciale wiki-site. Ja. Puur voor aesthetics. Aesthetics Wiki heet die.
Grappig.
En daar staan dus gewoon... A tot Z gewoon duizenden aesthetics. Want soms denk je echt van, oké, maar wat is cottagecore? Of
denk ik vaak.
Ja.
Wat is het nou?
Ja, ik denk dat wel vaak. Op deze site staan ze dus gewoon allemaal beschreven.
Maar met foto's ook.
Ja, gewoon de layout van de site is gewoon precies zoals Wikipedia.
Wat is dus dit dan voor core? Want
het
ik
plaatje
zie hier die Puma sokken.
Ja. Nou, dat is leuk dat je dat in het draaiboek hebt gezien. Dat kunnen we ook weer delen om een soort van
core,
multimediale ervaring compleet te maken. Dat is crackhead core.
Oh ja.
Dus dat is, we zien hier een plaatje van twee hele vieze Puma sokken. Waarvan eentje volledig doorweekt is en die ander half doorweekt. Nou, dat staat dan bijvoorbeeld als illustratie bij crackhead als aesthetic. Dus dan de kernstijl elementen van crackhead zijn disorganized rooms. Random items on the floor, strange activities, confusing photos en misplaced garbage. Kijk, zo weet je, kun je dus van...
Daar kan alles gewoon, zeg maar...
Het heeft niet per se iets met drugs te maken. Het gaat meer om de rommeligheid van het leven. Het is een hele gore aesthetic.
Kan je ook een soort Marengo aesthetic of zo. Taghi aesthetic.
Ja, misschien kan je... Het is een open source initiatief. Dus dat zou je zelf ook kunnen toevoegen.
Ik nooit durven uploaden.
Nee, ik zou dat zelf inderdaad ook niet doen. Maar wel weer gewoon een aanrader voor als je even gewoon in het weekend niks te doen hebt. Asterix Wiki. Ik ben me dus sinds het lezen van je boek hyperbewust. Mm-hmm. Van alles in mijn leven wat kapitalisme is, seksisme is. En ook ben ik een aantal maanden geleden 40 geworden.
Ja.
Zoals je weet.
Een aantal maanden geleden.
Ja, inmiddels.
Echt alweer.
Een half jaar geleden. Ik ben alweer bijna 41. Maar het is mij opgevallen. En dat was waarschijnlijk al sinds ik 40 was. Maar het is mij nu pas echt opgevallen. Ik ben in een nieuwe bucket.
Oh.
Ik heb een sprongetje gemaakt. Zeg maar zoals je dat met baby's ook hebt. Heb ik ook een sprongetje gemaakt. En ik zit in een nieuwe bucket.
Qua online marketing. Of zo.
Jij haalt in je boek natuurlijk heel erg aan. Van vanaf mijn 30ste word ik getarget. Alleen maar over fertiliteit. Over... Ja, eigenlijk gewoon seksistische slash kapitalistische moedershit. Mm-hmm. Ik zit in ook in een nieuwe bucket.
Ja.
Ik word absoluut niet getarget over fertiliteit. Ik word ook niet over vasectomies getarget.
Oh.
Waar ik wel voor getarget word, is producten tegen rugpijn.
Ja.
Ik zit in een... dit vond ik bijna een soort compliment. Ik zit in een Ferrari bucket.
Vind ik ook heel interessant.
Ik word getarget door Ferrari. Tegelijkertijd, om me nog een beetje jong te houden... Toch sneakers, maar dan die sneakers die gaan over nostalgie.
Maar wat dan?
Zes soort retro sneakers die dan over de jaren 80 en 90 gaan. Dus zo van, oh ja, hij is oud, hij zal wel nostalgisch
maar
zijn.
Maar wat heb je dan, Puma? Of
ja, gewoon zo'n soort webstore die dan retro sneakers puur dat doet.
Dat is ook alweer een core.
Ja, en verder word ik getarget door bedrijven die openstaande facturen van mij overkopen. En dan die schuld gaan innen voor geld.
Oké. Okay.
Resumé. Dit past volledig in het narratief van jouw boek. Weet je, ik ontspring de dans als vader. Ik ben geen vader volgens, volgens deze bucket.
Ja, of je bent al vader genoeg. Het is tijd voor je midlife crisis.
Het is zeker tijd voor mijn midlife crisis, inderdaad.
En daar valt aan te verdienen.
Ja.
Ja, dus wat denk je dat je het eerst gaat kopen?
Producten tegen rugpijn.
Oh, ik dacht die sneakers. Ik dacht die nostalgische
schoenen. Nee, ik zou nooit een sneaker kopen...
Ik zou nooit een nostalgische schoen.
Nee, een sneaker kopen doordat ik getargete, dat voelt voor mij echt als een soort ultieme fashion nederlaag. Ja. Nee, ik denk die productie tegen rugpijn.
Oké. Okay.
Nou, laten we dan toch nog even doorgaan over systemische oplossingen. Ook weer naar aanleiding van jouw boek. Ik zit er helemaal in.
Nou, wat goed.
Ik heb een...
Je krijgt dus ook heel veel DM's van, dat vind ik dus zo leuk, wat ik vorige aflevering zei. Van meisjes, vrouwen die het dan lezen en daarna hun vriend het laten lezen en dan gaan ze er samen over hebben.
Ja, dat is toch heerlijk?
Ja.
Dat is waarvoor je het doet.
En ik kreeg zelfs een DM van iemand die zei dat ze een stijl had zien lezen in de sauna. Dat vond ik heel uniek.
Ja, okay.
Heel vet.
Ja.
Anyway.
Ja, ik weet hoe ga ik hier nu weer terug op komen? Ja, interessant onderzoek gelezen.
Vierdaagse werk.
Ja. Kan je hebben heel veel tijd voor de sauna daarna? Nee, er is een denktank in de UK. Autonomy heet die denktank. Mm-hmm. En die hebben een onderzoek. Wel een goede naam ook voor een denktank, vond ik. Onderzoek uitgevoerd door onderzoekers van de University of Cambridge, Salford en een universiteit in Boston. Die hebben gezamenlijk de grootste trial ooit gelijktijdig opgezet van bedrijven die een vierdaagse werkweek introduceerden.
Mm-hmm.
En daar komen best wel interessante resultaten uit. Bijvoorbeeld, meer dan de helft van die bedrijven, 51%, heeft die na die trial die vierdaagse week definitief ingevoerd.
Voor iedereen, dus ongeacht voor iedereen, of je het wil.
Ongeacht of je het wil en met behoud van salarissen.
Ja, dat is wel goed.
96% van het personeel geeft aan dat hun sociale leven verbeterd is. Dus gewoon iedereen.
Grappig, ja.
Ik ben wel benieuwd naar die 4%.
Ja.
Die hadden echt geen leven.
Die waren geconfronteerd met hun medium sociale leven.
55% van de CEO's vindt dat die vierdaags werkweek positief effect op de organisatie heeft. Ook op productiviteit.
Mm-hmm.
Want voor de duidelijkheid, de trial is...
Dus hetzelfde werk in minder...
Je workload wordt niet verminderd. Je moet hetzelfde doen in 80% van je tijd.
Ja.
Logischwijs zeggen veel mensen dan dat productiviteit is verhoogd.
Ja.
Ik vond het wel echt gewoon... Best wel mooie resultaten.
Ja, en ik vind, kijk, wat er goed aan is, denk ik, is dat ze het gewoon doen.
Ja.
Dus dat ze het niet aanbieden. Want dat is natuurlijk het probleem. Dat er gewoon dat dan gewoon heel veel vrouwen dat gaan doen en heel veel mannen niet.
Ja.
Maar dit is, ja.
Ja, ik had echt wel na het lezen van dit onderzoek.
Ik ben ook wel benieuwd, want ik heb toevallig komende week Sophie van Gol in Old Girls Network. Die dat boek heeft geschreven, waarom vrouwen minder verdienen. Ik zou ook wel willen kijken wat het met salarissen doet.
In welke zin?
Nou, of die dan ook gelijker worden getrokken. Want vaak worden natuurlijk salarissen... Kijk, mannen verdienen in principe gewoon meer dan vrouwen voor dezelfde gewerkte uren en met dezelfde opleiding, etc. Ja. Maar dan wordt vaak gezegd van ja, maar zij werken fulltime en fulltime banen worden hoger. Weet je wel, dat wordt dan als smoesje gebruikt. Daar is dan, is dan meer waard of zo.
Ja.
Ik ben benieuwd of dat dan nu...
Ja, ik denk in die trial bijvoorbeeld dat dat niet gebeurd is. Omdat
maar
omdat
dat zou natuurlijk
gewoon,
goed zijn. Omdat je gewoon zou zeggen, van dan is dat verschil er ook niet.
Ja, maar dan is het draagvlak denk ik om het te introduceren kleiner. Omdat je dan een soort correctie doorvoert die nadelig is voor een grote groep mensen.
Ja, ik denk dat je nu precies het probleem aanstipt.
Ja, maar dat kan je dus los van elkaar doen, toch? Van je kan zeggen, je zou dit moeten introduceren en even dat moeten parkeren. En daarna moet je die correctie...
En het punt is dat inderdaad... En dan hebben vrouwen ineens een veel beter onderhandelingspositie. Om te zeggen van...
Ja,
we werken gewoon even veel.
Precies, dus dan kan je beter dan heel nog even die discussie uitstellen. En dan pick your battles.
Eén stap.
Uiteindelijk komen we er wel.
Okay.
Ja, dus ik had echt wel na het lezen van het onderzoek zoiets van... misschien moet ik dat gaan introduceren. Ga er echt serieus over nadenken.
Ja.
Zou voor mijn leven best goed zijn, denk ik.
Iedereen bij Foster & Kim 4 dagen.
Ja. Ja, maar ik heb ook even vanuit mijn eigen leven beschouwd. Ik denk dat het voor mijn soort mentale gezondheid best wel goed zou zijn.
Maar ga je dan niet die andere dag gewoon alleen maar koers bekijken?
Koers,
Core.
Ja, maar ja, kijk, sommige mensen ontspannen daarvan.
Ja.
Ik heb het al eerder gezegd, content consumeren is mijn hobby.
Kan heel ontspannend zijn.
Ja, dus als ik allerlei dingen aan mijn bedrijf ga veranderen... dan kan ik meteen eventjes een ander onderwerp ook gaan heroverwegen. Namelijk dat van verzekeren.
We hebben een nieuwe sponsor en dat is Insify, de Amsterdamse aanbieder van verzekeringen voor freelancers en ondernemers die verzekeringen toegankelijker en betaalbaarder wil maken. Heb jij eigenlijk een arbeidsongeschiktheidsverzekering?
Ja, dit is dus... Ik heb best veel verzekeringen. Ja, nee, echt. Ik ben redelijk goed verzekerd. Maar deze heb ik dus bewust niet gedaan, omdat deze altijd zo fucking duur
is. Is het duur? Ja, hoe duur is het? Ik heb er ook...
Ja, ik weet ook niet het exacte bedrag, maar het is echt buitensporig veel geld.
Oké. Okay. Ja, we hadden het er net over dat ik dacht van als je stel dat je nou echt iets heel heftigs overkomt, dan krijg je natuurlijk in principe gewoon een uitkering.
Mm-hmm.
Maar toen zei jij van ja, maar dat is ook niet helemaal wenselijk.
Nee, ja, dan zeg maar dat is veel minder dan jij bijvoorbeeld nu verdient. Ja. We hadden even de hypothetische situatie genoemd dat jij een dwarslesie zou krijgen. Dan kan jij niet meer typen en geen boeken meer schrijven. Dan ga jij dus terug naar die uitkering waar je het net over had. Ja, die is gewoon bij lange na niet wat je nu verdient.
Mm-hmm.
En zo'n arbeidsongeschiktheidsverzekering, die vult natuurlijk dat gat. Dat is een financieel vangnet. Wanneer je arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een dwarslesie. Of een ander ongeval, een ziekte of bij psychische klachten. En met die AOV, arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar dan de term, AOV... van Insify heb jij de keuze om je vaste lasten te verzekeren... of een groot deel van je inkomen te beschermen door je smithuizen. En dat zorgt ervoor dat jij als auteur, ZZP'er of freelancer... niet in de financiële nood komt... als je tijdelijk of in het geheel niet in staat meer bent om te werken.
Ja, want zo'n AOV bij Insify is helemaal niet zo gek duur. Denk aan €59 per maand. Dat is echt uniek, want voor een soortgelijke dekking bij traditionele verzekeraars betaal je echt een heel stuk meer, je zei het al.
Ja.
Insify ontving nog maar kort geleden de belangrijke Money View Award voor hun scherp geprijsde AOV.
Ja, als je die Money View Award hebt gewonnen, dat is toch een beetje het dromen van
dat betekent wel wat,
van de verzekeringsprijzen. Het
is een beetje de social award, best social.
Ja.
En naast dat deze AOV dus heel betaalbaar is, sluit je hem ook nog super simpel af. In nog geen 2 minuten weet je je premie die speciaal voor jou berekend is en in 15 minuten vraag je hem aan. Allemaal helemaal digitaal. Dus geen papierwerk, niet urenlange afspraken op kantoren met de dure adviseurs en zo.
Check dus snel hoeveel jij zou betalen en ontvang het eerste jaar 20% korting op je AOV-premie. Er zijn al 10.000 plus ondernemers die zijn voorgegaan. Ga naar insify.nl/VSR voor meer informatie.
Leuke link.
Oké, er komt een moment in je leven dat je niet meer, dat je niet meer alleen schraal bent. He, dat is toch ook wel het mooie van het...
Dat hoop je dan, ja. Dat moment ooit komt.
Dat ooit komt, ja. Maar wat wel een mooie kant van, laten we zeggen, je studentenachtige jaren is... Dat is best wel een level playing field. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Mensen hebben gewoon geen hoog inkomen. Mm. En daarmee zijn er denk ik ook relatief minder ongemakkelijke momenten en gesprekken over geld.
Mm-hmm.
Maar dat verandert op een gegeven moment. En dan gaat de een misschien veel meer verdienen dan de ander. Terwijl die vriendschap blijft bestaan.
Wat opvalt, of wat mij nou opvalt, is dat ik het idee heb dat het in elk geval binnen romantische relaties een onderwerp is dat het blijft ongemakkelijk of zo. Of het kan ongemakkelijk zijn, maar het komt wel makkelijker ter sprake of zo dan binnen vriendschappen.
Ja.
Misschien omdat je ook je romantische partner vaker ziet of zo. Weet je wel, dat het sneller noodzakelijk is. Maar binnen vriendschappen kan het op een gegeven moment echt zo'n...
Ja, wig drijven.
Ja, zo'n soort olifant in de kamer worden. Ja. En zoveel ongemak opleveren. Dus dat wilden we eigenlijk onderzoeken in deze aflevering. En wat hebben we gedaan? We hebben dus onze luisteraars ook weer gevraagd. Hoe vinden jullie dit? Ervaren jullie dit? Nou, het was heel eenduidig hoe men... dat
awkward. Ja, is het sleutelwoord.
Dat is één woord wat alleen maar terugkwam. Ja. Was awkward.
Ja.
Timo en onze nieuwe stagiair Bo, die hebben gisteren best veel mensen gesproken. Er is ook wel echt veel gereageerd op onze oproep. En Timo zei, ik heb nog nooit zo vaak het woord awkward op één dag gehoord.
Ja. Dus wij dachten, wij verzamelen al deze informatie. Wij gooien onze eigen ervaringen in de blender. Wij gooien al die awkward ervaringen van alle luisteraars in de blender. En daar mixen wij nieuwe geldetiketten van.
Ja, precies. We gaan het awkward gesprek minder awkward maken. Ja. Want ik weet niet hoe jij dat ervaart, maar ik heb inderdaad wel heel erg deze ervaring dat je inderdaad zo begin 30 kom je in een soort nieuw financieel land of zo. Ja. Nieuw bucket, zou jij zeggen. Waarin je dus inderdaad iets meer uit elkaar komt te liggen qua uitgaven, waardoor dus ook afspraken en zo in één keer wat ingewikkelder kunnen worden.
Ja.
Soms dat je inderdaad afspreekt met mensen die dingen te duur vinden of met groepen, weet je wel, een cadeau moet kopen voor één iemand met een groep en dat daar dan weer ruzie over ontstaat. Of inderdaad met vakanties, dat is ook een veel voorkomend thema onder luisteraars, dat daar dan ook weer allerlei frictie ontstaat omdat de een iets heel duurs wil en de ander heel niet.
Ja.
En dat is wel een soort, wat ik zo grappig vind, dat het daar, er lijkt niet nog niet een soort van common ground te zijn.
Nee.
Hoe praat je hier nou?
Sterker nog, mensen willen het zo graag niet daarover hebben, dat ze liever gewoon meer geld uitgeven en zichzelf zelfs in de schulden werken, dan dat ze dat gesprek aangaan. Want voor de research kwamen één Brits onderzoek tegen, waar het blijkt dat 40% van millennials zich dus wel eens in de schulden heeft gewerkt om maar gewoon te kunnen meedoen met een sociale activiteit van vrienden die meer geld dan zij hadden.
Een feest of zo.
Bijvoorbeeld.
Ja, en ik denk dat ook heel erg meespeelt is dat je, zeg maar, weet ik veel, 40 jaar geleden of zo, had je natuurlijk allemaal gewoon een baan en dan wist je ongeveer wat je verdiende voor die baan. Dus je was leraar of arts of bankier. Of
ja, dat is veel meer referentiekader.
Ja, en dan kon je wel een soort van inschatten van, oh, die zal wel dat verdienen, dus die past dan een beetje in
mijn... weet niet wat die dropshipper nu verdient.
Je hebt geen idee wat die fintech mensen in een weekend. Dus dat is gewoon een soort, denk ik, dat het nu ook nog extra awkward of onduidelijk maakt, dat gesprek.
Ik moest heel erg terugdenken aan één eigen ervaring. Een vrijgezellenfeest.
Ja.
Zoals bij veel mensen die hebben ingestuurd ook het geval was. Het was een vrijgezellenfeest voor een vriend van vroeger. Die ik dus niet zo vaak meer zag, maar wel vroeger echt een goede vriend was.
Mm-hmm.
Dus waarvan ik het heel leuk vond om op zijn bruiloft te zijn. Maar met het vrijgezellenfeest was het wel een beetje zo van, je had twee groepen vrienden die samen dat vrijgezellenfeest deden. Groep 1 was zijn vrienden van middelbare schooltijd.
Mm-hmm.
Dat was ik en nog een paar mensen. Groep 2 was zijn vrienden uit studententijd. En dat waren, dat waren ongeveer volgens mij twee groepjes van 5 mensen of zo. En wij van de middelbare schooltijd zijn allemaal in een soort creatief beroep geëindigd.
Ja.
En hij is een soort business school-achtig ding gaan doen. Mm. Dus die jongens van die studententijd zijn allemaal zieke ondernemers geworden.
Ja.
Eén van die jongens staat vrij hoog in de quote 500. En die was ook. Die ging ook mee.
Okay.
En
die zat ook in de appgroep.
Die zat in de appgroep, ja. En waar het dus fout ging, was dat er op een gegeven moment kwam, wat wordt het programma voor dit vrijgezellenfeest? En niemand nam echt de lead. En uiteindelijk nam die jongen, die dus nu in de quote 500 staat, die toen ook al behoorlijk lekker ging, die nam de lead. En die ging eigenlijk zijn standaard projecteren op die van de groep. En dat was echt extreem ongemakkelijk. Eigenlijk direct ontstond er een tweede appgroep met mijn middelbare school vrienden. Waarin iedereen zat van, hoe de fuck moeten we hierop reageren?
Ja.
Op dit voorstel om een soort van 3K voor dit vrijgezellenfeest neer te gaan leggen.
In een weekend of zo.
Ja, precies. Ja. Nee, in een avond.
Maar wat ging je dan allemaal doen?
Ja, weet ik veel. Het was gewoon clubs, tafels, stripclubs. Gewoon alles, gewoon, weet je.
Hennessy.
Ja, gewoon echt gewoon een soort rap-video-achtige programma.
Zo cliché, joh.
Ja, ook echt. Uiteindelijk, dat was altijd een hele andere reden. Uiteindelijk ben ik ook niet meegegaan met die avond. Maar dat was...
Maar niemand heeft in die groep gezegd, dit is debiel.
Nou, er werd op een gegeven moment dus wel ingegrepen. Maar dat ging op een hele... Eigenlijk op een te zachte manier.
Ja.
Dus hij had niet de empathie om te begrijpen dat zijn standaard niet die van de rest was. En de ingreep was te zacht daarvoor, ja, zeg maar. Dus uiteindelijk is het bedrag wel fors naar beneden gegaan. Maar het was alsnog wel echt gewoon een dure avond.
Maar ik vind sowieso echt vrijgezellenfeesten, vind ik eigenlijk, als je het dan hebt over ongemakkelijke uitgaven.
Ja. Ja.
Ik heb bijvoorbeeld ook wel dan... Toen ik nog met mijn ex was, dan was er altijd superveel huwelijken. En dan moest ik dan ook mee met dat vrijgezellenfeest van die vriendinnen. Ja. Weet je, die ik dan eigenlijk half kende.
Precies.
Eigenlijk. Maar en dan gingen we zo echt zo'n hele, nou ja, voor mij gewoon tamelijk medium avond. Want ik zat helemaal niet in die vriendinnengroep van school. En ik vond die speeches allemaal helemaal niet zo lachen. En ik hoefde helemaal geen strippers en weet ik veel. En dat je daarna nog wel even echt gewoon €300 of zo voor eigenlijk een avond die je niet eens wil. Dat vind ik. Maar het is ook gek dat je dus op dat moment niet durft te zeggen, ook vooraf dus niet durft te zeggen van, hey, hoe duur gaat het zijn of zo. Want ik heb dat zelf ook. Dat ongemak is zo groot en ik denk dus inderdaad je hebt dat groepsongemak of zo. Dus dat inderdaad wat veel luisteraars ook zeggen van tussen twee mensen in kan je het nog wel bespreken of zo. Maar zodra het een groep een grote groep wordt het ongemakkelijker. En dat ik zelf een keer, weet ik nog heel goed, dat ik met twee vriendinnen uit eten ging. Die heel graag een keer met z'n drieën wilden eten. Maar ze kenden elkaar dus via mij.
Ja.
Ja, daar ging het al mis. Ja. En toen,
voelde je dus al aan beide kanten verantwoordelijk voor die avond?
Ja, en de ene is gewoon best wel een soort big spender. En de ander die zit gewoon altijd best wel krap.
Mm-hmm.
Dus ik had dan wel ook heel erg nagedacht van welk restaurant gaan we dan eten. Moet een beetje voor iedereen zijn. Ja. En toen zaten we daar. En kijk, in elk restaurant zijn gewoon hele dure flessen wijn te bestellen. Als je dat wil.
Ja.
Dus die ene big spender vriendin van mij, die begon gewoon heel lekker. Die zat gewoon heel lekker
erin. Gewoon vrijdagavond.
Doe er nog maar één, weet je wel. En ik zat natuurlijk enorm...
Zag jij ook
in de stress. Ja, dat ik weet dan niet of je dat ziet of dat je denkt dat je het ziet. Mm-hmm. Maar goed, uiteindelijk heb ik het dus opgelost door zelf de rekening te pakken. En dus die vriendin die wat krapper zit, gewoon een veel lagere tikkie te sturen.
Ja,
en dus haar bedrag voor mijn rekening te nemen. Omdat ik gewoon...
Ja, en dus inderdaad, alles maar om dat gesprek uit te weg
gaan.
En ook de big spender vriendin in kwestie, die weet dit waarschijnlijk ook niet.
Nee.
Zeg maar, ja, misschien nu dan, maar... maar dat, ik ben dus ook in de theorie gedoken. Blijkt dus ook dat groepsding wat je net aanhaalt, dat klopt. Je hebt zoiets als de empathy gap. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat als wij met z'n tweeën uit eten gaan, dan hebben we gewoon een soort van volledig level aan empathie. Dus dan weten we van elkaar, oké, we kunnen ongeveer hier naartoe. Want dit level zitten we ongeveer.
Ja.
Maar zodra die groep groter wordt, dan hebben mensen eigenlijk steeds minder empathie. Dus dan hebben ze gewoon zoiets van, weet je, ik heb gewoon zin om hier te gaan eten. En fucking deal with it. En anders gaan we niet met z'n zessen, maar met z'n vijven.
Ja, ja, ja.
Dat is zeg maar, hoe groter de groep wordt, hoe minder empathie er is.
Nou, en ik heb ook het idee dat geld uitgeven aan elkaar toch ook het is ook een manier van laten zien hoeveel empathie je voor de ander hebt of zo. Hoeveel waarde je toekent aan de relatie. En dat ook duidelijk wil maken met geld. Weet je wel?
Ja?
Dus ik heb ook wel eens in een hele ongemakkelijke appgroep gezeten. Voor een vriendin die dan 30 werd, met best wel veel mensen.
Ah, dus bij cadeaus bedoel je?
Ja, en dan hadden we zo'n cadeau. En dat weet ik veel, was dan €30 of zo per persoon.
Dat was dan te weinig.
Ja, er was dus één iemand en die ging echt tegen iedereen zeggen, wat zijn jullie voor fucking gieren? Dat jullie alleen maar dit voor haar kopen. Ze wordt 30, weet je wel.
Ja?
Terwijl zij kwam uit een superrijke familie, weet je wel. Dus dat ik ook dacht, ja, oké, voor jou is dit misschien, maar voor anderen is dit misschien al
maar
best wel veel geld.
Zeg maar, de graadmeter van of een cadeau goed is hoeveel persoonlijke aandacht er in het cadeau zit, toch? Van dat vind ik in ieder geval.
Nou ja, god weet niet, daar kan je over twisten of zo. Maar ik denk dat vooral mensen het echt ook zien als dus niet willen falen, weet je wel. Dat was ook, ik weet nog dat Anna van de Bremer had echt... Het stuk is ook echt alweer iets van 5 jaar oud. Maar dat is ook binnen mijn vriendengroep ook toen ook heel veel gelezen. Ook naar elkaar doorgestuurd. Dus heel grappig. Gingen we dus niet hebben over dat ongemak.
Maar wel dat
maar
stuk.
Wel dat stuk dat ging dus heel erg over haar eigen vriendengroep ook. En dat zij dus ook best wel veel... Bijvoorbeeld sommigen waren dan bijvoorbeeld weer gaan studeren of zo. Ja. En die konden dan in één keer niet meer mee naar...
Ja. Dit heeft mijn vriendin natuurlijk de afgelopen jaren gehad.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Maar zij beschrijft dus ook dat mensen het heel erg zien als... sociaal falen. Zoals ze dus niet mee kunnen doen. Terwijl, ja, als het gewoon niet kan, dan kan het niet of zo. Toch? Daar kan je verder ook niks aan doen.
Nou ja, die andere persoon kan er iets aan doen. Dat is dat hele
ja,
ding.
Ja.
Je weet dat die persoon meegaat. Je weet dat die persoon misschien dus weer is gaan studeren. Dus hoe erg is het dat je dan je restaurantkeuze daar een beetje op afstemt? Zeg maar. Het gaat toch erom dat je samen uit eten gaat. En natuurlijk wil je lekker eten, maar... Je hebt ook wel verschillende gradaties in dat.
Ja, maar er is ook wel een soort judgment, toch? In de zin van, dat beschrijft... Zij beschrijft dan bijvoorbeeld ook, dus die Anna, dat... ze het op een gegeven moment... Ze heeft dan een soort clubje met mensen van zwangerschap, yoga of zo. Daar gaan ze dan mee afspreken en dan bij iemand thuis. En dan krijgt ze de volgende dag een tikkie voor €1.
Ja.
voor de koffie. en dat zij zegt dan van, ja, daar heb ik wel gewoon een oordeel over, weet je wel.
Bij iemand thuis ook.
Nee, maar snap je zo van, dat is toch een soort... Want daar hadden we het net ook over van, ja, tikkies. Ja, ik vind dus zelf de tikkie, heb ik echt mega haatliefde relatie mee. Want ik vind altijd echt prima als iemand mij een tikkie stuurt. Ik betaal het ook gewoon uit meteen. Want ik vind het is echt mijn angst om...
Openstaande tikkies?
Ja, om bekend te staan als iemand die niet betaalt of laat betaalt of zo. Maar ik zou zelf niet zo snel een tikkie sturen eigenlijk voor een koffie of... dat vind ik gewoon echt te gênant.
Ja.
Maar ik heb ook alweer vrienden die dat wel doen bij mij. En dat vind ik ook weer niet erg. Maar dat zijn wel van die dingen waar...
Ik vind het ook niet erg. Maar ik zou het zelf inderdaad ook echt never doen.
Ja, maar het is ook een soort privilege natuurlijk. Dat je dat kan veroorloven. Ik heb wel eens... ik moest een keer... Volkskrant Magazine had een keer een special over... geld of zo? Ja. Nou, ik weet niet. Dat was een hele leuke special. En toen hadden ze mij gevraagd een stuk te schrijven over de tikkie.
Dus toen heb ik al weer een stuk over. Je hebt overal al een keer een stuk over.
Ja.
Recyclen de hele tijd die content van jou.
Een grote recycle farm hier. Maakt niet uit. Het is nog steeds heel leuk om te doen.
Wat was je take dan?
Nou, ik had dus eigenlijk dit. Dat ik me zo ongemakkelijk voel over die tikkies. En waarom? Dus heb ik ook een psycholoog die dan weer gespecialiseerd was in geld of zo. Mm-hmm. Of geld en relaties. En die had wel een grappige uitleg eigenlijk, ook over dit fenomeen van tikkie sturen voor weinig geld. Want zij zei, oké, jij bent dus, het zegt hoe je met geld omgaat, zegt heel veel over je eigen opvoeding en wat jij ziet als een goed leven of zo, of een goede manier van in het leven staan, ook zeg maar qua geld.
Okay.
Zij zegt van, oké, jij bent dus kennelijk opgegroeid in een huis waarin zeg maar gierigheid heel erg bekend stond als iets slecht. En waar vrijgevigheid en delen met anderen en
goed is.
Mensen, weet je wel, mensen gewoon het uitnodigen, dat is dan goed. En dat klopt ook, zeg maar. Mijn vader maakte grappen over gierige mensen.
Ja.
Weet je wel? Dus daarom vind ik het moeilijk om een tikkie te sturen.
Ja, omdat je. Ja.
Maar zij zei dus ook, en dat vond ik dus grappig, want ik dacht toen dus eerst van, oh ja, typisch, weet je wel, van, wij konden het ons kennelijk veroorloven om gierigheid te veroordelen of zo. Mm-hmm. Maar zij zei, het zegt eigenlijk helemaal niet zoveel over je inkomen. Het zegt gewoon veel meer over hoe je in het leven staat. Want je hebt ook bijvoorbeeld van die types die ook vaak in de quote staan. Ik denk dat er heel veel mensen in de quote staan die wel een tikkie zouden sturen 100. Voor een koffie.
Ja, nee. Ik bedoel, hij had ook gewoon voor iedereen kunnen betalen.
Die quotegast.
Precies.
Precies. Nee, maar dat is het ding dat zij zei dus ook. Van, je hebt dus ook families waar bijvoorbeeld rechtvaardigheid heel belangrijk is als het om geld gaat.
Ja, dus dat
heeft
zat
dan
in zijn
niet zoveel te maken met, weet je wel, dus van kan je ook vrijgevig zijn of zo. Maar dus er zijn ook mensen die dus bijvoorbeeld een tikkie sturen en die dat juist zien als heel goed en rechtvaardig. Ja. En dat ze jou ook de mogelijkheid bieden om rechtvaardig terug te...
Nee, maar dat vind, dus er valt wel voor beide kanten wat te zeggen. Want ik zeg nu net heel makkelijk van hij had ook voor iedereen kunnen betalen. Maar dat vind ik eigenlijk ook totaal... Lijkt me ook lastig als je echt veel geld hebt. Dat die dynamiek er dus altijd op de loer ligt. Van waarom had hij eigenlijk moeten betalen voor iedereen? Hij had niet zijn eigen standaard erop moeten plakken. Maar hij had niet voor iedereen moeten betalen. Dat neem ik toch even terug.
Ja, precies.
Toch?
Ja, want het is ook kut als het wordt verwacht.
Precies.
Ja.
Waarom? Omdat hij dan meer geld heeft verdiend? Ja, dat is ook onzin.
Ja, ze van maakt dat hem schuld verantwoordelijk. Ja, moet hij dan nu alles afdragen? Ja, kijk, nee, precies.
En daar, dus ik neem dit nu terug. En daar zie je dus eigenlijk ook alweer aan hoe ingewikkeld het is om dit te doen.
Zo ingewikkeld.
En daar zit de brug naar de etiketten.
Oké, Per, kom maar in. Je hebt heel veel nieuwe regels bedacht.
Ja, ik heb eigenlijk een soort nieuw financieel wetboek geschreven. Ja,
heel fijn.
We hebben ze onderverdeeld in thema's.
Ja.
Het wetboek heeft hoofdstukken. Mm-hmm. Begint eigenlijk met het hoofdstuk algemeen. Daar hebben we niet. Ja, daar hebben we. Ik zou het niet als een etiket omschrijven, maar misschien meer een soort to-do voor onze luisteraars.
Oké.
En dat is gewoon volgende sociale gelegenheid, volgende etentje. Snijd een keer aan.
Ja.
Heb het er een keer over.
Gewoon vragen.
Haal deze aflevering aan.
Ja.
Ja, vraag inderdaad een keer, wat verdien je? Dus dat is geen etiket, maar een tip. Categorie 2. Restaurants.
Mm-hmm. Oké, dat is een categorie. Ga door.
Ja, het begint natuurlijk bij de keuze van het restaurant. Maak het gewoon niet onnodig gecompliceerd. En zoek gewoon een restaurant op het niveau van degene die het minst verdient in de groep. Voor die persoon moet het gewoon betaalbaar zijn. Hoeft niet ultra cheap te zijn, maar wel niet soort ongemakkelijk duur.
Ja.
Ja, en dat is denk ik zo'n simpel ding. Wat zo weinig mensen denken gewoon vrijdag, ik heb zin om bij blablabla te eten.
Maar dit gaat natuurlijk vaak ook mis in zo'n appgroep. Weet je, wat is inderdaad wat die Anna van der Bremer groep beschreef. Van mensen vinden het als falen voelen als ze niet mee kunnen doen.
Ja.
En dat is, kijk, want dan moet eigenlijk moet dan dus één iemand moet dan het lef hebben om te zeggen, ja, sorry, ik kan dat niet betalen.
Nou ja,
ik had dit trouwens laatst. Ik had dit kan eigenlijk gewoon wel. Ik had dit laatst in een appgroep dat iemand iets voorstelde. En toen zei één iemand van die was net door een break-up gegaan. Die had dubbele lasten. Zei ja, ik vind het gewoon te duur.
En ik denk ook dat je dit op een andere manier weer kunt. Dus stel dat het gesprek in zo'n groep die richting op gaat. Dus dat er meerdere opties worden genoemd die misschien in prijsklassen uit elkaar liggen.
Mm-hmm.
Dan kan één iemand ook al het oplossen door gewoon de reservering te maken.
Ja, dus dan moet één iemand het voortouw nemen. Precies. Een soort van medium verdienen.
Ik heb bij optie B gereserveerd. En wie gaat er dan nog zeggen van, ik wil het niet.
Ik wil duurder. Ja. Nou, en weet je wat wel echt belangrijk is ook om te benoemen, is dat, was nu laatst ook weer zo'n onderzoek van CBS en zo, dat Nederland gewoon steeds meer segregeert. Als je kijkt naar sociale contacten van mensen, dat mensen dus steeds meer alleen maar omgaan met mensen die hetzelfde verdienen als zij. En ik denk dus dat een deel daarvan te verklaren is door het ongemak rond dit soort gesprekken.
Ongemak.
Ja, dus dat je gewoon liever bijvoorbeeld
dat uit de weg gaat.
Uit eten gaat of op vakantie gaat met iemand van wie je weet van daar is het niet ongemakkelijk mee.
Ja. Ja.
Terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig is. Want inderdaad, als je het gewoon bespreekt, dan is het gewoon.
Ja, en het is vaak dus ook het voortouw nemen. Dus dat misschien de etiket van één iemand, trek gewoon de trekker over. En
maar trek de trekker dus. Maar dus niet als je in de quote 500 staat.
Nee. Dus dat is eigenlijk. Ja, deze geldt misschien cross-categorie.
Mm-hmm.
Ben je rijk? Hou je bek.
Ja.
Lelo. Jouw standaard is.
Of betaal voor iedereen.
Of betaal voor iedereen, maar dat moet je ook doseren.
Ja,
dat kan ook
een
soort
ook
ongelijkheid.
Ja, nee, dat is waar. Ja.
Dat moet je doseer dat tot je bruiloft.
Ja.
Nu gaan we echt.
Het is ook verliezen.
Ja. Nee, maar dit is ook dit zijn al mijn irritaties. Merk
ja,
ik.
Ja.
Maar nee, dus ben je rijk, hou je rustig.
Ja.
Laat andere mensen doen. Doe alleen het broodnodige.
Nou, we hadden ook een hele leuke reactie, vond ik, van een luisteraar die dus een vriendin had. En die was recent heel rijk getrouwd.
Ja.
Dus die was in één keer, in één klap, door dat huwelijk, was zij gewoon ineens de superrijke binnen de vriendengroep geworden. En die ging dus ook de andere soort van dat opleggen.
Ja, precies.
Als ze op vakantie gingen, dan wilde zij in één keer in hotel slapen van €500 per nacht minimaal.
Ja.
Weet je wel, terwijl dat voor de rest eigenlijk echt niet te doen was. En dat leidde echt tot superveel spanningen.
Ja.
Wat
uiteraard.
Ik ook wel begrijp.
Ja, dus hou je gedijst, vriendin van die persoon.
Ja, maar je snapt ook ergens wel als je dat commentaar. Dat je daar zin in kan hebben.
Nee, maar dit is een. Misschien moeten we toch gewoon van de hak op de tak gaan.
Okay.
Vakanties. Dit kan je moet gewoon toch. Vakantie is misschien de enige categorie. Ja, helaas moet je niet op vakantie gaan met. Als er een te groot verschil is in wat je wil, dan moet je niet met elkaar op vakantie gaan. Want vakanties. Daar wordt alles uitvergroot. Mensen geven meer uit. Mensen werken daar naartoe. Mm-hmm. Mensen sparen daarvoor. En die willen dan gewoon lekker genieten. En dan wordt zo'n ongemakkelijkheid dus ook 10 keer zo groot.
Ja.
Dus je kunt gewoon beter niet op vakantie gaan met iemand bij wie dat, bij wie je niet zeker weet of dat het geval is.
Ja, twee dingen hierover. Dus inderdaad, het was ook een stuk van Anne van der Bremer. Dat is de, die vriendin van haar die dus weer was gaan studeren. Dat die ook, daar waren ze al mee op vakantie geweest. Dat die er dus later dus had gezegd van, ja, ik heb daarna echt maanden niks kunnen doen. Omdat het voor mij gewoon heel duur was. Maar dat was dan dus helemaal niet uitgesproken. Maar anderzijds denk ik ook wel een beetje. We hadden inderdaad ook veel luisteraars die zeiden dat ze eigenlijk op dat een soort de vakantie een soort breekpunt was geweest. Ja. Dus dat ze al veel ongemak hadden rond dit thema, maar dat het op vakantie allemaal.
Ja en daar komt dit nogal scherpe point of view ook vandaan.
Maar ik vind het ook wel heftig, Per, het idee dat je dan soort van je vakantievrienden op loonstrook gaat uitkiezen.
Ja.
Of op uitgavenpatroon. Zo van.
Ja. Het heeft iets,
want als
heeft
jij iets, geen dure fles wijn bestelt, dan heb ik er geen zin in. Of zo.
Nou ja, maar het kan dus ook andersom. Van als je niet, je hoeft niet per se. Het hoeft niet alleen maar de soort lavish kant op. Het kan ook zijn van als jij gewoon meer van een simpele vakantie houdt, dan is het toch ook fijner om met iemand die.
Ja, ik weet niet. Ik vind het toch een beetje treurig.
Oké. Terug naar restaurants, want we waren nog niet klaar.
Oké.
Er is namelijk nog één moment wat het allerkutste en meest herkenbare moment voor iedereen was.
Ja.
En dat is het betaalmoment.
Ja.
En we gaan het over de tikkie hebben. Want dat is toch hoe het tegenwoordig meestal gaat, toch? Van één iemand, degene die het meest zat is, of degene die het meest nuchter is, die pakt de rekening.
Niks ertussenin.
Nee, het is toch die twee gradaties. En die gaat dan tikkies rondsturen.
Ja.
Nou, dan kun je een heleboel dingen doen. Want dat is eigenlijk best een beslissing. Ga je hem helemaal splitten? Mm-hmm. Dat is sinds ik niet meer drink, ben ik er dus achter gekomen dat het niet drinken heel duur is.
Ja.
Want het betekent dat ik alle wijn van andere mensen betaal. Ja. Terwijl ik zelf gewoon een soort
boetje heb.
Precies. Ja. Nou, dat is dan even duur als wijn. Maar als je gewoon water drinkt of zo, dan tikt het minder hard aan. Ik vind dat degene die het meest geconsumeerd heeft, dat die proactief eigenlijk een verdeling moet maken.
Ja.
Dus als het gewoon heel duidelijk is dat jij. Laten we terug gaan naar jouw voorbeeld.
Ja.
Jouw lavish vriendin.
Ja.
Die had dit moeten doen. Dus die had moeten zeggen van, nou, ik heb wel echt veel meer gesopen dan jullie. Ik heb ook iedere keer die fles wijn besteld. Dus ik betaal dit. En de rest is voor jullie.
Ik snap je idee, maar. Denk je dat dit in de praktijk gaat werken?
Nog niet.
Okay.
Maar dit is een cultuurverandering.
Ja, die is wel even hardnekkig, denk ik.
Ja, maar ik
denk, ik denk dat het ook. Je zegt van ja, wie het meest geconsumeerd. Gaan mensen dan tijdens het eten al zitten van. Oké, ik heb nu mijn derde glas wijn. Jij zit aan je vierde.
Maar heb je. Dit is wel echt een inzicht wat ik met niet drinken heb gekregen. Hoor. Ja, want dan ben je gewoon heel. Ik was vroeger altijd die persoon die het meest consumeerde.
Ja.
Maar.
En had je dan de behoefte om de rekening te pakken?
Dan? Ja, dan had ik wel zoiets van, als ik echt veel meer gedronken heb dan iemand anders. Ja, dan voelt het wel een beetje kut om dat dan te splitten, zeg maar.
Ik ben heel benieuwd of dit gaat. Ik denk gewoon dat heel weinig mensen deze verantwoordelijkheid voelen. Zeker als ze inderdaad degene zijn die, zoals jij het zegt, het meest hebben geconsumeerd. Ik denk niet dat er veel mensen die in die staat nog even denken van, het is wel belangrijk dat ik nu.
Ja.
Dat denk ik. En ik denk ook. Kijk, want wat kan je dan doen? Want je kan bijvoorbeeld een open tikkie sturen.
Nee, open tikkie zeg.
Ja, want dat Timo had bijvoorbeeld dit weekend dat hij voor iedereen had betaald en een open tikkie. En dat mensen veel minder gingen betalen dan.
Open tikkie geven.
Ik ben overigens met de open tikkie. Mij een open tikkie sturen is echt winnen. Want ik ga dan enorm overcompenseren.
Ja,
maar
daarom vind ik het dus.
Ik ben
dan
zo bang dat ik de enige gier ben.
Ja, ja. Je kunt winst op de open tikkie maken.
Je kan potentieel. Ja, ligt dus aan je.
Ja. Ja, ik vind dus wel de open tikkie een beetje van not my problem.
Ik vind het laf.
Ik vind het een beetje soort het wegschuiven van verantwoordelijkheid.
Ik denk all around, als we het over die etiketten hebben die je nu voorstelt, gaat het allemaal ook een beetje over een soort van ownership van het probleem. Dus verantwoordelijkheid. Gewoon, je moet daar meer een stap naar voren in nemen volgens jou.
Ja, precies. En ik vind ook, dit is een andere, ik heb een feature request voor ABN AMRO.
Ja.
Je hebt een tikkie gestuurd.
Mm-hmm.
Die is niet voldaan. Hoe kut om een reminder te gaan
zien. Ja, dat is heel ongemakkelijk.
Dit is gewoon op te lossen met tech.
Ja.
Zet gewoon een automatische reminder erin. Als er na 2 dagen niet betaald is, krijgt die persoon gewoon een appje. Ja. Wat overduidelijk niet van die vriend of vriendin is, mm-hmm. maar van ABN AMRO. Met een reminder. Net zo lang totdat je
betaald hebt. Dit is een beetje de Thrive conversation.
Ja.
Ik zou hier wel... Ik heb echt, nu eigenlijk niet meer, maar zeker toen ik wat jonger was, zoveel onbetaalde tickets gehad. Dus dat mensen mij niet gingen betalen.
Ja, ja. Ja. Ja, en het is gewoon makkelijk. Dat is echt gewoon met
ook gewoon van best wel echt gewoon goede vrienden. Maar dan durfde ik gewoon niet over
nee,
te beginnen.
Nee, dat is gewoon zo kut. En ja. Dat kan je gewoon met één feature oplossen.
Wat ik ook heel opvallend vond, maar misschien zit ik gewoon nog niet in de fase, is kennelijk de enorme druk die er van de baby shower uitgaat. En hoeveel absoluut. Mensen daaraan kwijt zijn.
Ja.
Ik dacht dat dat een situatie was van een soort carrot cake zelfgemaakt. Met
nee, daar hoort ook altijd een enorm groot cadeau
gingen
bij.
Mensen van €100 aan uitgeven
ja.
of zo.
Ja, dat zijn gewoon...
Een baby die je nog niet eens kent.
Nou, je geeft het aan de moeder.
Okay. Ja. Nee, maar... daarvan dacht ik ook wel, ook om een beetje dat idee van mensen voelen het als falen om niet mee te doen. Moeten we die soort van verplichte...
Ja.
consumptie ook niet een beetje afschaffen. Dus gewoon doe mee als je wil. En dat wordt ook niet veroordeeld als je het niet doet.
Ja, ja. En dezezelfde gevoelens heb ik bij de bruiloft in het buitenland. Bijvoorbeeld.
Ja.
Van organiseer een bruiloft in het buitenland als je gewoon genoeg geld hebt om voor iedereen te betalen of niet.
Mm-hmm. Ja.
Dat is gewoon.
En anders doe je het gewoon.
Anders doe je het gewoon. Ja, van. Zeg maar,
bij het gemeentehuis.
Ja, of je trouwt met misschien je zes beste vrienden of zo. Ja. Dan vind ik het een ander verhaal. Maar als jij een soort medium met partners die jou misschien amper kennen, die je dan opzadelt met tickets naar Kroatië.
Ja, die dan hun hele vakantiegeld kwijt zijn aan
ik vind
jou,
dat ik vind dat nogal wat.
Ja, ik vind het ook nogal wat. Conclusie?
Een beetje dramatisch aan.
Ja. Ja, ja.
Conclusie, deze lijst met etiketten is de meest slechte, chaotische lijst die we ooit gemaakt hebben. We zijn echt volledig
echt
van
haar. Dat je jezelf tekort doet. Echt dat je het heel goed...
Het was alleen niet echt heel gestructureerd.
Nee.
Maar gelukkig hebben wij nog een nieuwsbrief.
Of andere kanalen waar we...
En een social. Daar vind je alles gewoon mooi gestructureerd. Discussieer ook mee.
Ja, ik vind het wel leuk. Ja, ik ben wel benieuwd. Ja, het is echt... Ja. Ik vind het wel echt grappig dat het zo'n ongemakkelijk thema is.
Ja, ik ben ook een beetje bang voor... ik heb me nu uitgesproken over etiketten.
Ja, jij wordt nooit meer op een huwelijk uitgenodigd.
Nee,
hierna.
Nee. Nee. Of er financiële wraak op mij wordt genomen, ben ik nu wel bang.
Ja.
We gaan het meemaken.
Ja.
Tot die tijd, consumeer lekker verder.
Ja, zeker. En, ja.
Empathie is het kernwoord.
En we zien jullie mogelijk op het Project X-feest...
Kunnen we de locatie al noemen?
Nee, want ik ga mensen een aparte uitnodiging sturen. Die ik aan het ontwerpen ben. Waar ik heel veel moeite voor
heb. Oké.
Maar we zien jullie
dus op te geven.
Ja, we zien jullie op de meest uit de hand gelopen leesclub van het land.
Tot dan.
Doei.
Luister nu naar de Mondkapjesmiljonairs. Een serie over de grootste mondkapjesschandalen van Europa. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? De Mondkapjesmiljonairs, exclusief op Podimo. Ga naar podimo.nl/mondkapjes.